Ja, gestern vor allem sollte ich sehr vorsichtig sein, am guten Abend, Brüder und Sisters, zu sagen, wir sind so daran gewöhnt, am guten Morgen zu sagen, natürlich. Es ist nicht so fort, dass wir abends eine Zusammenkunft haben, das Weekend, zumindest mal. Herzlich danke in jedem Fall für die Einladung, um bei Juli zu sein, um Gottes Wort mit Juli zu mogen teilen. Hartelijke groeten van de Evangelische Kerk in De Panne. Het is ook fijn om een aantal broeders en zusters van De Panne te zien hier vanavond. En van jullie broeders en zusters uit Nieuwpoort, als jullie geen andere plannen hebben morgen, zondag, zijn jullie van harte welkom om bij ons te zijn in de dienst. Dat is om 10 uur in de Ambachtstraat 35 in De Panne. Als u ja, de TomTom nodig heeft om dat op te zoeken, postcode van De Panne is 8660. En dus ik kan zo nodig het adres voor u opschrijven straks. Nu voor een gedeelte vanuit Gods woord vanavond. Wilt u met mij bladeren naar het allereerste Bijbelboek, het boek van Genesis. En het allereerste hoofdstuk, Genesis hoofdstuk 1. Genesis hoofdstuk 1. Is hopelijk geen enkel probleem om dat te vinden. Allereerste Bijbelboek, het allereerste hoofdstuk. Genesis 1, ik wil met jullie samen de versen 26 tot en met 31 voorlezen. Dit is Gods heilig en onfeilbaar woord. En God zei, laten wij mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. Laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde, en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen. En God schiep de mens naar zijn beeld. Naar het beeld van God schiep hij hem. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. En God zegende hen. En God zei tegen hen, wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar. En heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, en over al de dieren die over de aarde kruipen. En God zei, zie, ik geef u al het zaaddragende gewas dat op heel de aarde is, en alle bomen waaraan zaaddragende boomvruchten zijn, dat zal u tot voedsel dienen. Maar aan al de dieren van de aarde, aan alle vogels in de lucht, en aan al wat over de aarde kruipt waarin leven is, heb ik al het groene gewas tot voedsel gegeven. En het was zo. En God zag al wat hij gemaakt had. En zie, het was zeer goed. Toen was het avond geweest. En het was morgen geweest. De zesde dag. Tot zover dan in Genesis hoofdstuk 1. Ik wil dan vanavond met een vraag beginnen. Hoe kunnen wij de wereld een betere plaats maken? Dat is een goede vraag, denk ik. Zeker aan het begin van een vakantieperiode. Het begin van de bergverlof, denk ik, dit weekend hier in onze regio. En vakantie, wat betekent dat voor een mens? Ja, voor sommigen een tijd van ontsnapping. Alles vergeten, alles aan de kant zeggen. Voor anderen, tijd om de batterijen, geestelijk, mentaal weer op te laden. Het is ook een goede tijd om een beetje na te denken. En bezig zijn met zulke vragen. Hoe kunnen wij de wereld een betere plaats maken? En er zijn veel mensen die zich bezighouden met die vragen. Ze willen proberen hoe dan ook de wereld een betere plaats te maken. Sommigen proberen dat door middel van de politiek. Anderen denken dat onderwijs de sleutel is. als een kind beter onderwijs krijgt, dan zal dat ten goede komen voor de wereld. Zo zeggen ze. Anderen geven zich om veel ontwikkelingshulp in de armere landen. Anderen denken dat de sleutel bij de technologie ligt. Als wij betere middelen, betere toestellen kunnen uitvinden, dat zal de wereld een betere plaats maken. Maar ten diepste weten wij, er moet iets gebeuren met de mens. Nou, al die dingen die ik pas genoemd heb, de politiek, onderwijs, ontwikkelingshulp, technologie, ze kunnen een bijdrage leveren, dat wil ik niet ontkennen. Maar het probleem eigenlijk, het ligt bij de mens. Het is de mens zelf die deze wereld zuur maakt. Hoe gaan we de wereld dan een betere plaats maken? Wel, er moet iets met de mens gebeuren. Maar dat leidt ons tot nog een vraag. Wat is de mens eigenlijk? Wat is de mens? Nu, aan de hand van dit gedeelte uit Genesis 1, vanaf vers 26 tot en met 31, het einde van dit hoofdstuk, wil ik iets zeggen vanavond over de identiteit van de mens. Wie is de mens? En als wij het persoonlijk willen maken, voor u, voor mij, wie ben ik, wie zijn wij? Wat zijn wij? Er zijn allerlei gedachten en theorieën over de mens in deze wereld. Sommigen zeggen, de mens is een toevallige opeenhoping van atomen. Iets gewoon, een soort ongeluk, de geschiedenis. Anderen zeggen, de mens is een hoogontwikkelde dier. Nu, we weten, de mens, biologisch gezien, de mens is wel een dier. Dat is ook niet te ontkennen. Er zit een stukje waarheid daarin, maar niet de volledige waarheid. Anderen, de mens is een veredelde aap. Dat is wat sommigen zeggen en denken, In de industriële wereld worden mensen gezien als eenheden van efficiëntie. Hoeveel productiviteit kunnen we uit de mens halen om de productie omhoog te doen, enzovoort, enzovoort. Om meer winst te maken, meer geld te verdienen. Die zijn een paar theorieën, dingen die gezegd worden over de mens. Natuurlijk, wij als evangelische christenen, we gebruiken de Bijbel als onze bron van waarheid. En wat zegt de Bijbel over de mens? Dat is eigenlijk ons begin. Dat is waar wij beginnen met deze vraag. En we hoeven ons niet te schamen voor die aanpak. Er zijn mensen genoeg in deze wereld die de Bijbel belachelijk willen maken. Zeggen, dat is achterhaald, dat is gewoon een boek van fabeltjes. En sommigen zeggen, het is vol met tegenstellingen. Dus naakjes, als u dat ooit hoort van iemand, zou u wel goed kunnen doen door de vraag te stellen, kunt u mij een tonen? En dan vaak zult u ontdekken dat de persoon die zoiets zegt, heeft naar alle waarschijnlijkheid een Bijbel nooit geopend. Nu, is dat vooroordeel of is dat vooroordeel? Dat is gewoon tussendoor. Waarom geloven wij de Bijbel? Waarom hechten wij zoveel waarde daaraan? Ik wil een aantal feiten hier gewoon noemen. De Bijbel is nog steeds het meest verkochte boek ter wereld. Precieze cijfers heb ik niet. Maar zeker meer dan 1 miljoen exemplaren per dag worden verkocht over de ganse wereld. Niet evenwichtig verspreid, dat is wel zo, maar de cijfers die zijn er. Het is het meest gelezen boek ter wereld uit de geschiedenis. De Bijbel is een uniek boek. Oorspronkelijk is de Bijbel in 3 talen geschreven. Er zijn stukjes, wat grootste gedeelte in het Hebreeuws, in het Oude Testament. stukjes van Aramees ook, in het boek Ezra en Daniel. Nieuw Testament, dat werd in het Grieks geschreven. Nu, er zijn boeken genoeg over de ganse wereld die vertaald worden naar andere talen. Maar kunt u een andere boek noemen die in drie talen in de origineel geschreven werd? Je zou heel lang moeten nadenken. Kunt u aan een andere boek denken dat op drie verschillende continenten in de origineel geschreven werd? Je zou ook heel lang moeten nadenken. Al die dingen, en ik zou een aantal andere zaken ook kunnen noemen, maar ja, daar beter stoppen. Maar ik wil gewoon hier toon, de Bijbel is een speciaal boek, een aparte boek. Er zijn goede redenen waarom wij als evangelische christenen de Bijbel als Gods woord aanvaarden. En wij hoeven ons absoluut niet te schamen als we beginnen met de vraag, dan wat zegt de Bijbel over, ja wat dan ook. En wat zegt de Bijbel over de mens, de identiteit van de mens. Nu, ik wil een aantal dingen noemen vanavond. En mijn eerste punt is, de mens is afhankelijk. Ik lees opnieuw vers 26 en 27 van Genesis 1. En God zei, laten wij mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. Laten ze heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen. En God schiep de mens naar zijn beeld, naar het beeld van God, schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk, schiep hij hen. De mens is een geschapen wezen. Dat betekent dat de mens beperkt is in tijd en in ruimte. We zouden heel graag misschien onze beperkingen willen kunnen weggooien, maar dat kan niet. Stel voor als ik een groot verlangen heb om over 5 minuten in Australië te zijn. Ja? En we kunnen het wel verlangen, maar het is niet zo, het is maar een voorbeeld, maar stel voor. Als ik dat wil doen, ja, hoe groot mijn verlangen ook mag zijn, en hoeveel ik dat zou kunnen willen, ik kan het gewoon niet doen. Ik kan Australië niet bereiken op 5 minuten tijd. Waarom? Ik ben beperkt in tijd en in ruimte. We kunnen niet overal zijn tegelijkertijd. We kunnen niet tegelijkertijd zijn in Europa, of in Afrika, of in Amerika, of in Azië, of waar dan ook. Dat is gewoon onmogelijk. Wij zijn beperkt. En de mens is een geschapen wezen. Hij is afhankelijk. Hij is en blijft onder het gezag van de schepper. En dat is een van de redenen waarom onze boodschap niet populair is met diegenen die onafhankelijk willen zijn, diegenen die hun eigen baas willen zijn, diegenen die zelf al de regels willen maken. De mens is een geschapen wezen onder het gezag van God. En dus alles moet onder de Heere God gebeuren en niet wat ik wil. En dat is een strijd vanwege de zonde. Ja, ik kom straks terug tot dat punt. Hier zitten we in Genesis 1 en de zonde was nog niet in de wereld. Maar ja, ik kom straks terug tot dat punt. Maar het is een strijd. Wij als Gods schepsels moeten aan hem verantwoording afleggen op een dag. We gaan hem ontmoeten. Hij is onze schepper. We gaan hem tegemoet. We zijn afhankelijk van hem. Voor de lucht die wij ademen, het water dat wij drinken, het voedsel dat wij eten. Alles wat wij nodig hebben om te blijven bestaan, om in leven te blijven. Ja, de Heere God geeft ons dat. We zijn afhankelijk van hem. En mijn tweede punt is, de mens is ook uniek. In vers 26 hebben wij daar gelezen dat de mens gemaakt is naar het beeld en de gelijkenis van God. Dat wordt nergens over al de dieren gezegd. En dat zet de mens apart van de dieren, van de vissen, van al de andere vormen van het leven. Het is de mens die naar Gods beeld geschapen is. En de schepping van de mens, dat heeft ook overleg bevat. Aan het begin van vers 26, daar hebben wij gelezen, God zei, laten wij mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. God heeft daarover nagedacht. Het was niet zomaar een idee dat hij had. Hij heeft daarover nagedacht. Het bevat overleg. En dat op zich, dat geeft de mens een stukje eer. Het is niet de bedoeling dat de mens al de eer krijgt, maar in een zekere zin krijgt de mens eer door het feit dat de mens uniek is. De mens is ook anders dan de dieren. En ja, ik zei het, ja, de mens is een biologische dier, dat is niet te ontkennen, maar toch is de mens anders dan een dier. Een dier kan niet rationeel denken. Een dier kan niet dezelfde dingen doen als een mens. Als je bijvoorbeeld een dier voor een computer zou zetten, ja, hoe lang zou hij nodig zijn om iets fatsoenlijk te tikken? Ja, misschien na een aantal miljoenen jaren zou het kunnen, maar de mens kan dingen doen die dieren gewoon niet kunnen. Dieren kunnen heel lief zijn en is het mogelijk in een zekere zin om een bepaalde band met een dier te hebben, maar ja, het is toch anders dan de relatie met een mens. Dieren kunnen niet spreken, nu ze kunnen in een zekere zin communiceren, maar het is toch anders. Als wij met elkaar praten, gaat de communicatie veel vlotter dan als wij zouden proberen om, ja, met een vogel te praten, of met een hond, of met een poes, of, ja, of met een vis. Ja? Logisch. De mens is uniek gemaakt naar het beeld van God. En ja, hij is anders, hij is apart gezet. Dus de mens is afhankelijk, de mens is uniek. Mijn derde opmerking is, de mens is verantwoordelijk. De mens heeft een taak van de Heere God gekregen. Ik lees hier in vers 28. Ja, ik zal eerst beginnen toch bij 26, die verwijzing. Laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen. En dan in vers 28, twee versen later, lezen wij het volgende. En God zegende hen, de mens, en zei tegen hen, wees vruchtbaar, om de planeet te vullen, ja, door voortplanting. Word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar. Heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over al de dieren die over de aarde kruipen. Nu, er is, ja, enorm veel aandacht de laatste maanden geweest voor ja, zorg voor de planeet en het milieu. En dat wordt soms, ja, verkeerd verbonden met het klimaat. Ja, er is een verbinding daar, maar toch zijn ze twee aparte zaken. Maar ja, laat ons nooit vergeten, de Heere God heeft de mensen verantwoordelijkheid gegeven voor deze aarde, om voor de aarde te zorgen. De scheppingsmandaat, dat is een uitdrukking die theologen gebruiken om dat te beschrijven. God heeft aan de mens gegeven een bepaalde verantwoordelijkheid om voor de aarde te zorgen. En ja, In begin was alles wel zoals het moet zijn. En de problemen die wij kennen nu vandaag op alle fronten, menselijke relaties en ook het milieu, ja, helemaal in het begin hebben ze dat niet gekend. Er is iets intussen gekomen en ik kom straks terug op dat punt. Maar in het begin heeft de mens die verantwoordelijkheid gekregen. De mens is verantwoordelijk. Vierde opmerking die ik wil maken. De mens is verscheiden. Er zit een verscheidenheid in de mens. God schiep de mens, vers 27, naar zijn beeld. Naar het beeld van God schiep hij hem. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. Dus God schiep de mens als mannelijk en vrouwelijk. Er is een verscheidenheid. Twee aparte wezens. Nu, ik wil iets nu zeggen dat, ja, het moet vanzelfsprekend zijn, maar ja, het wordt niet altijd zo daarover gedacht. Nu, ik kan zeggen, ja, een man is een man en geen vrouw. Ja? Het lijkt vanzelfsprekend, het lijkt heel logisch. En toch is het niet zo dat veel mensen proberen van man en vrouw nu robotten te maken. Ze moeten precies hetzelfde kunnen doen, op allerlei fronten hetzelfde werk kunnen doen, dezelfde functies vervullen, enzovoort, enzovoort. Er zijn twee aparte wezens. Om een goede reden, ja? Om verschillende goede redenen. Een man is een man is geen vrouw. En om dat aan te vullen, een vrouw is een vrouw en geen man. Zij vullen elkaar aan. Als u met mij even een klein beetje verder wilt kijken in uw Bijbel, in Genesis hoofdstuk 2, in vers 18... Nu op dit ogenblik in Genesis 2, ik zal even uitleggen, Genesis 1, dat vertelt ons over de schepping, het vertelt wat gebeurd is. Genesis 2 geeft ons meer gegevens, hoe dat gebeurd is, dus meer, meer details. We lezen in Genesis 2 dat de man eerst werd geschapen uit het stof van de aardbodem. Dan in Genesis 2 vers 18 zegt de Heere God, het is niet goed dat de mens alleen is. Ik zal een hulp voor hem maken als iemand tegenover hem. God zei dat het niet goed was voor de man alleen te zijn. Dus God heeft de vrouw geschapen. En hulp voor hem. Mannen en vrouwen, zij vullen elkaar aan. Nu, er wordt veel gesproken, zelfs gedebatteerd over, ja, de gelijkheid van man en vrouw. Nou, ik vind persoonlijk op basis van de Bijbel gelijkwaardigheid is een beter woord om te gebruiken. Waarom? Wel, gelijkheid, het kan ook de betekenis identiek dragen. Iets dat gelijk is. Als we twee dingen tonen die identiek zijn, ze zijn gelijk. Nu, mannen en vrouwen, ja, ze zijn niet gelijk in die zin. Mannen en vrouwen zijn niet identiek. Lichamelijk, ook geestelijk niet. Maar het is duidelijk, ja, ze zijn wel gelijkwaardig in Gods oog. Ze zijn alle twee geschapen naar het beeld van God. Alle twee zijn Gods schepsels. En ze zijn alle twee gelijkwaardig in Gods oog. Ieder mens is ofwel mannelijk of vrouwelijk. En een huwelijk naar de wil van God is tussen één man en één vrouw. Nu, dat wordt ook betwist in onze wereld of in sommige landen van onze wereld. Maar de mens is verscheiden. Nu, ik wil dan die vier opmerkingen samenvatten opnieuw. De mens is afhankelijk, de mens is uniek, de mens is verantwoordelijk, de mens is verscheiden. Nu, we weten dat naar Genesis 1 en naar Genesis 2 er is iets gebeurd in de wereld dat omstandigheden veranderd zijn. De mens is in opstand gekomen tegen zijn schepper. En de zonde is de wereld binnengekomen met alle gevolgen van dien. De mens is een stervende wezen geworden. En ja, wij worden ouder en ouder en wij dragen de tekenen daarvan. Dat kunnen wij niet ontkennen. Hoe ouder we worden, hoe moeilijker wij het vinden om rap in beweging te komen. En we hebben al hier onze rimpels en grijze haar of worden steeds kaler of wat dan ook. Dat is gewoon omdat we stervende wezens geworden zijn. Jullie jonge mensen hebben heel veel wat minder last daarvan. Misschien denken jullie veel minder daarover. Maar ja, dat is iets wat iedere mens overkomt. Maar de zonde heeft ook andere gevolgen gehad. Mens is een stervende wezen geworden, dus de dood is deze wereld binnengekomen. En de dood, dat is, ja, dat is iets absoluut gruwelijks. Het is vreselijk. Tegenovergesteld van het leven. En als we naar een begrafenis gaan, het is heel confronterend. Waarom? We worden herinnerd van onze sterfelijkheid. Onze beperktheid. We staan voor de realiteit bij een begrafenis. Veel dingen in deze wereld zijn maar kunstmatig voor de show. Maar bij een begrafenis er is geen ontsnapping. Een start van voren, een doodkist of soms een urn. En dat is een herinnering van onze sterfelijkheid en er is geen ontsnapping. De oproep om na te denken over onze sterfelijkheid. De dood, dat is iets gruwelijks en dat is het gevolg van de zonde. En wat is gebeurd ook in de wereld? Wel, die perfecte harmonie in de schepping, wat wij de natuur noemen, ja, dat is voor een stukje kwijt. Relaties tussen mannen en vrouwen, zo perfect in het begin. God heeft het ontworpen dat er een harmonie zou zijn tussen mannen en vrouwen. Nu is er vaak conflict. En in de maatschappij. En alles wat wij horen en lezen in het nieuws. Het valt ons op, het is meestal slecht nieuws wat we horen. Of lezen of zien op de televisie of op onze computers. Over, ja, criminaliteit, oorlog, tekort aan voedsel of aan zuivere water. Of kinderen die lijden, vluchtelingen, al de miserie die zij meemaken. Al die dingen zijn een gevolg van de zonde. De opstand van de mens tegenover zijn schepper. Dat is de wereld binnengekomen. Ja, ik ben bezig geweest vanavond in Genesis 1 en dat was voor de zondeval. We zien Gods perfecte plan, Gods ontwerp. Maar in de context van de Bijbel, de mens is gevallen. De mens is in opstand geworden en de mens heeft een verlosser nodig. Maar God is wel een God van de genade. Hij laat de mens nooit in de steek. De Heere heeft voor een herstel gezorgd. En de Heere Jezus, hij brengt herstel. Nieuw leven, wedergeboorte, vergeving van zonde, verlossing, verzoening. Hij brengt die harmonie tussen de mens en de schepper terug. Ik kom dan hier terug naar mijn oorspronkelijke vraag. Hoe maken we de wereld een betere plaats? Er zijn mensen die proberen op hun manier, en ik noemde een aantal zaken bij de inleiding. Maar uiteindelijk is het echte antwoord het evangelie. Enkel in het evangelie is er een antwoord op al de problemen van de mens. En het grootste probleem van de mens is de zonde. Die opstand tegenover de schepper. En de Heere God, hij zorgt voor een oplossing. En de Heere God, hij verandert mensen van binnen uit. Hij schenkt nieuw leven. En ik ga afronden met twee versen van de apostel Paulus uit de Romeinenbrief, hoofdstuk 1 en vers 16 en 17. En Paulus schrijft daar: want ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Joden, ook voor de Griek. Want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard. Uit geloof tot geloof, zoals geschreven is. Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Ik schaam mij niet voor het evangelie, schreef de apostel Paulus. Hij noemt het evangelie van Christus. Waarom? Een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft. Eerst de Jood. En ook voor de Griek. En dat is de grootste nood van de mens. De zaligheid. De redding. Het behoud, wat je het ook wil noemen. De zekerheid dat je naar de hemel gaat. Als dit leven voorbij is. Hoe is het met u vanavond? Weet u zeker dat u naar de hemel gaat? Als u zou sterven vandaag. En ik wens dat voor niemand hier. Maar ik heb het ook niet in de hand. Stel voor als het wel zou gebeuren. Waar zou u dan morgen terechtkomen? Dat is een heel belangrijke vraag. Denk daarover na. Ik durf hopen en geloven, de meeste van ons hier, we hebben een zekerheid. De Heere Jezus is mijn redder. Hij heeft zijn leven voor mij gegeven. Hij is voor mij aan het kruis gestorven. Hij heeft mijn zondeschuld betaald. En ik leef in hem. En hij heeft voor mijn ziel het eeuwige leven bezorgd. Gezorgd, de kracht ligt in het evangelie. Het is de Heere Jezus die verandert mensen van binnen uit. En er zijn mensen die oprecht proberen om deze wereld te verbeteren. Maar het is uiteindelijk enkel de Heere Jezus die dat ten diepste kan doen. In en door zijn evangelie. Wel, mogen de Heer ons helpen om deze dingen te begrijpen. En dat wij in alles op de Heer mogen vertrouwen. Dat we zoeken om hem te dienen. En dat hij ons ook mag gebruiken. Om zijn werk verder te zetten. Hier in Newport, in de pannen, in de omgeving. Dat we mogen bidden dat Gods werk, dat het vooruit mag gaan en vrucht mag dragen over de ganse aarde. Er zijn gedeeltes van de aarde waar echt goede dingen, mooie dingen gebeuren. Veel mensen tot geloof komen. En het evangelie heeft een grote invloed op maatschappijen. Spijtig genoeg, hier in Europa is dat heel wat minder het geval. Maar we hebben ook veel zegen gekend in het verleden. Wel, de kracht ligt in het evangelie. Kracht tot zaligheid voor ieder die gelooft. Amen. Laat ons bidden. Vader in de hemel, uw woord is de waarheid. En u heeft in uw woord de waarheid geopenbaard. Dat u God bent, onze schepper. Almachtig, rechtvaardig. Heilig, eeuwig, ver boven ons verheven. Heere, we zijn uw schepsels geschapen naar uw beeld, om u te dienen en om in overeenstemming met uw wil te leven. Heer, u weet dat Wij, uw schepsels in opstand gekomen zijn tegenover u. Hier is een scheiding tussen u en uw schepsels. Maar Heere Jezus, wij danken u dat u tot het uiterste gegaan bent om die scheiding te overbruggen. U heeft uw leven gegeven om zondaren zoals ons te redden. Heere, wij danken u voor uw genade, voor uw liefde, voor uw barmhartigheid. Dank u voor alles wat u voor ons doet. Hier is er iemand vanavond in ons midden, steeds een vreemde tegenover uw genade. O Heere, wilt u die persoon nu aanraken? Die personen doen bidden tot u, o Heere. Heere, vergeef mijn zonden. Maak mij klaar voor de eeuwigheid. Maak mij een kind van God. Heere, we bidden ook voor al uw kinderen hier vergaderd. Heere, help ons om u in alles te verheerlijken. In ons dagelijks werk, in onze vrije tijd, in onze studies. Wat dan ook, hoe dan ook. Dat we u mogen dienen. Dat wij in overeenstemming met uw wil mogen leven. Help ons, o Heere, omdat we zwak zijn. Vul ons met uw woord, vul ons met uw geest. En wij vragen het om uw naams wil. En uit genade. Amen.